Ik wil vandaag met jullie spreken. Enerzijds een les die erop bedoeld is om u aan te moedigen. Mocht het zijn dat omstandigheden u teleurstellen, u verdrietig maken, u zelfs wanhopig maken, dat je denkt van, wat voor zin heeft het nog allemaal? En anderzijds ook om u te waarschuwen, dat als jij misschien iemand bent die het onderwerp is waarom broeders en zusters zich zorgen maken, om je daar dan op attent te maken, dat dat een gedrag is dat niet goed is en dat dat moet veranderen. En we gaan vandaag beginnen in 2 Timotheus, hoofdstuk 3. En daar spreekt Paulus tegen Timotheus, die we nu ook in Handelingen zijn tegengekomen, die samen met Paulus op weg is gegaan. En hier zijn we natuurlijk een tijd later dan Handelingen hoofdstuk 16. Maar Paulus zegt tegen Timotheus dat hij iets moet weten, dat hij iets moet beseffen. En wat moet Timotheus weten? Dat er in de laatste dagen zware tijden zullen komen. En de laatste dagen, daarvan zegt Jacobus, in zijn tijd dat het de laatste dagen al waren. En als die er toen al waren, dan zijn die er nu zeker. Of nog steeds. Die zware tijden, dat woord dat impliceert tijden die moeilijk zijn om te dragen. Tijden die gevaarlijk zijn. Die lastig zijn. Maar Paulus gaat ook zeggen waarom er in de laatste dagen zware tijden zijn. Namelijk, in vers 2, het heeft met mensen te maken. Want de mensen zullen zijn. En dan gaat hij een hele reeks karakterkenmerken geven van hoe mensen zijn. En daardoor is het moeilijk. Daardoor zijn er zware tijden. Mensen zijn zelfzuchtig. Ze hebben een liefde voor zichzelf. Ze zijn uit op hun eigen belang. Mensen zijn geldgierig, dat wil zeggen hebzuchtig. Waarvan Jezus zegt in Lucas hoofdstuk 16, vers 13 en 14 als ik me niet vergis, dat mensen kunnen niet God dienen en de mammen. En de fariseeën die dat hoorden, die begonnen Jezus te bespotten, want zij waren dit. Zij waren hebzuchtig. Zij waren belust op geld, om rijk te worden. En om het allemaal voor zichzelf te houden. Pochers. Dat wil zeggen opscheppers. Mensen die vol van zichzelf zijn. Vermetel. Dat zijn mensen die hoogmoedig zijn. Mensen die zich verheffen. Die zich boven andere mensen plaatsen. Kwaadsprekers. Het woord spreekt voor zich. Mensen die het fijn vinden om kwaad te spreken. Om slechte dingen te vertellen. Over wat dan ook en over wie dan ook. Die daar een genot in vinden. Mensen die aan hun ouders ongehoorzaam zijn. Mensen die ondankbaar zijn. Die geen dankbaarheid meer kennen, op de eerste plaats naar God toe. En op de tweede plaats geen dankbaarheid meer kennen voor de dingen die God in het leven heeft gegeven. Mensen die ondankbaar zijn, dat zijn mensen die vaak en regelmatig klagen. Die ontevreden zijn, die ongelukkig zijn. Het volgende wat Paulus zegt, als een van de karakterkenmerken van mensen die ervoor zorgen dat er zware tijden zijn, is dat mensen onheilig zijn. Dat betekent mensen zijn goddeloos. Mensen handelen alsof ze God niet nodig hebben. Mensen zijn liefdeloos. Dat woord komen we Romeinen 1 ook tegen in het rijtje van opsomming van van zonde waaraan je kunt zien dat mensen zich van God hebben afgekeerd. En dat woord impliceert iemand die geen natuurlijke liefde heeft. Zoals je als ouder van je kinderen houdt, ziet je soms ook ouders die zich niet interesseren voor hun kinderen. Die hebben niet die natuurlijke liefde. En dit is in een bredere context. Mensen hebben gewoon geen natuurlijke liefde meer. En dat maakt dat er zware tijden zijn wanneer dit zich voordoet. Trouweloos. Geen trouw meer naar God. Geen trouw meer naar elkaar. Geen trouw meer in het huwelijk. Geen trouw meer naar de baas toe. Geen trouw meer in het leven. Een woord is geen woord meer. Een ja is geen ja en een nee is geen nee. Lasteraars. Mensen die vals beschuldigen. Onmatig. Mensen die geen zelfbeheersing hebben. Die hebben geen maat. Die beheersen zich niet wanneer het zou moeten. Die laten zich gewoon gaan. Die doen maar op. Die beheersen zich niet. Met als gevolg de volgende. Onhandelbaar. Iemand die zich niet laat temmen. Zoals we een wild beest proberen wij als mensen vaak te temmen. Dat wij dat beest kunnen zeggen wat dat wel en niet moet doen en wanneer het dat moet doen. Niet dat wij wilde beesten zijn, maar God probeert ons ook te temmen. Dat wilde beest in ons vaak. God probeert ons te sturen hoe wij behoren te leven. Maar mensen zijn onhandelbaar. En dat maakt dat er zware tijden zijn. Mensen die afkerig zijn van het goede. Dat woord impliceert iemand die een vijand is van het goede. Die het goede niet wil kennen. Verraderlijk. Moeten we denken aan Judas. Judas was een verrader. Die wist wat het goede was. Die wist wat slecht was. Die wist wie Jezus was. En die toch ervoor koos om Jezus te verraden. Verraderlijk, dat is wat dat woord impliceert. Roekeloos. Iemand die niet nadenkt bij wat hij doet. Die eerst handelt. En dan misschien gaat nadenken als er gevolgen zijn van dat handelingen. Oei, wat heb ik gedaan? En zelfs dat ontbreekt nog bij velen. Opgeblazen. Iemand die verblind is door trots. Iemand die zo trots is, dat hij niet wil zien hoe die werkelijk is. Opgeblazen. Met meer liefde voor genot dan voor God. Die met een schijn van Gods vrucht. Dus uiterlijk zouden die mensen die de oorzaak zijn waarom er zware tijden zijn, zouden denken van uiterlijkheden, daaraan voldoen deze mensen. Die gaan mee voor een stuk in wat het geloof leert en zegt. Maar het is slechts een schijn van Godsvrucht. Want ze hebben de kracht daarvan verloochend, zegt Paulus. Als je gaat kijken naar wat er in het hart zit. Als je gaat kijken naar wat de daden doen. Dan geeft dat een heel ander beeld. Er is een schijn van Godsvrucht. Maar de kracht van de Godsvrucht hebben zij verloochend. En Paulus zegt, hou deze mensen op een afstand. Daar moet je afstand van nemen. Want tot hen behoren zij die zich in de huizen indringen. En vrouwtjes weten in te palmen. Die met zonde beladen zijn en gedreven worden door velerlei begeerten. Die zich ten alle tijden laten leren. Mensen die zich dan alle tijden laten leren. Dus deze mensen die hebben een schijn van Godsvrucht. En die hebben ook nog eens de houding van ik wil leren. En ik wil zo graag leren over God en over wat God zegt. En ze laten zich altijd leren. Zonder ooit tot erkentenis van de waarheid te kunnen komen. Waarom? Er is geen bekering. Er is geen ommekeer. Er is geen ernst, er is geen toewijding, er is geen trouw, er is geen dankbaarheid, er is geen heiligheid. Opscheppers zijn het, geldgierige, hoogmoedige, kwaadsprekers en ga zo maar door. Zoals, in vers 8, Jannes en Jambres, de tegenstanders van Mozes. Dat is in Exodus 7, vers 11 en 9, vers 11, dat zijn die tovenaars die Mozes hebben tegenstaan. Die ook deden alsof zij kracht van God hadden. En die tot een bepaalde hoogte zelfs evenaarden wat Mozes deed. En in het Oude Testament lezen we niet dat hun namen Jannes en Jambres zijn. Maar Paulus door inspiratie zegt Jannes en Jambres, de tegenstanders van Mozes. Zoals zij staan ook deze de waarheid tegen. Het zijn mensen wier denken bedorven is en wier geloof de toets niet kan doorstaan. Dus als je hun geloof gaat toetsen, je gaat het onderzoeken, je gaat het testen, dan zullen ze buizen. Zwaar buizen. Omdat hun denken bedorven is. Dat is slecht hoe zij denken. Hoe zij redeneren. Vers 9 zegt, ze zullen het niet veel verder brengen, want hun onzinnigheid zal aan alle overduidelijk worden, zoals ook bij genen het geval was. En daartegenover zegt hij, dus die mensen die zware tijden veroorzaken, ook in uw leven misschien, dat zal duidelijk zijn. Dat zal zichtbaar zijn. Zij zult kunnen zien waar deze mensen werkelijk mee bezig zijn. Niet met wat de mond zegt, maar wat de daden zeggen. Wat ze wel en niet doen. En Timotheus was anders. Timotheus was zo niet. Want wat zegt Paulus? Gij daarentegen. Dus Paulus zegt van Timotheus, kijk pas op voor zo'n mensen, want die maken de dingen zwaar voor u, en je moet die mensen, daar moet je afstand van nemen, maar jij bent heel anders. Jij daarentegen hebt volle aandacht geschonken aan mijn onderricht. Aan mijn wijze van doen. De bedoeling waarom Paulus deed wat hij deed. Het geloof dat Paulus heeft laten zien. De liefde, dus de langmoedigheid, het geduld. De liefde, de volharding, de vervolgingen en lijden, zoals mij getroffen hebben te Antiochië, te Iconium en te Lystra. Al die vervolgingen heb ik doorstaan, zegt Paulus, en de Heere heeft mij uit alle gered. Trouwens, alle die in Christus Jezus godsvruchtig willen leven, zullen vervolgd worden. Maar slechte mensen en bedrieën zullen van kwaad tot erger komen. Zij verleiden en worden verleid. En als wij dit nu weten, dat betekent niet dat de tijden in een keer minder zwaar zullen zijn, omdat we het weten. Als wij te maken krijgen met mensen die zo handelen, zoals Paulus waarschuwt en Timotheus, dat die zware tijden zullen veroorzaken, dan kan het best nog eens zijn dat wij ons daardoor laten ontmoedigen. En ik wil u daar een voorbeeld van geven uit het Oude Testament. Het voorbeeld van Elia en 1 Koning. Want Elia, dat was een man van God, een profeet van God, die sprak dat het nimmer zou regenen en het regende 3 jaar lang niet meer. En dat allemaal, zoals hoofdstuk 16, vers 29 zegt, omdat er een slechte koning in Israël was gekomen, en het volk ging mee met de goddeloosheid. Vandaag de dag ziet je ook op het nieuws, president Obama, die zat gisteren of eergisteren nog ergens in een kerk, Amazing Grace was het, meen ik, te zingen. En dan tegelijk is het Witte Huis vol regenboogkleuren, dat ze het vieren zijn dat de homo's kunnen huwen. Dat is een lastering van God, zo'n gedrag. En als christen kunnen wij daardoor beangstigd worden en ontmoedigd raken van, ja maar kijk nu wat er allemaal gebeurt. Wat wij moeten beseffen, wat ik wil dat jullie gaan beseffen, is een voorbeeld van Elia, dat God nog steeds de controle heeft. Dat God nog steeds bezig is met zijn werk, en wat nu de ene of de andere wel of niet doet, en als de ene of de andere nu wel of niet moeilijke tijden veroorzaakt, God is nog steeds bezig met zijn werk. En Elia leefde in een tijd dat koning Achab was koning geworden, en er wordt gezegd in vers 30 van hoofdstuk 16, Achab, de zoon van Omri, deed wat kwaad is in de ogen van de Heere, meer dan alle die voor hem geweest waren. Het was absoluut geen pretje om te leven in de dagen van Achab. En het volk van Israël deed mee met zijn koning. En vers 31 zegt, het minst erge was dat hij wandelde in de zonde van Jerobeam, de zoon van Nebat, maar hij nam tot vrouw Isabel, de dochter van Etbaal, de koning van de Sidoniërs, en ging de Baal dienen en zich voor hem nederbuigen. Hij ging altaren oprichten voor de Baal. En dan staat in vers 33, Achab ging voort met zo te handelen, dat hij de Heere, de God van Israël, meer krenkte dan alle koningen van Israël die voor hem geweest waren. En hier is Elia, een man van God, die God lief heeft en die omringd wordt door mensen die heel trouweloos zijn. En Elia is godsvruchtig. Elia is iemand die de Heere lief heeft en die de Heere dient. Maar op een gegeven moment zegt de Heere dat hij zich moet gaan verbergen. En hij heeft uitgesproken dat het nimmer zou regenen. En ondertussen, wat heeft Isabel, de lieve vrouw van Achab, gedaan? Die heeft alle profeten van de Heere laten doden. Kopje kleiner laten maken. Maar Obadja was ook een profeet die toen leefde. En die heeft er enkele kunnen verbergen. En op een gegeven moment zegt God tegen Elia, ga naar koning Achab, want ik wil dat u aan hem vertoont. En Elia doet dat. Wat zien we in hoofdstuk 18, vers 16? Toen ging Obadja Achab tegemoet, berichtte het hem, namelijk dat Obadja en Elia elkaar hadden ontmoet, en dat Elia had gezegd tegen Obadja, ik wil koning Achab spreken. Waarop Achab Elia tegemoet ging. Vers 17, zodra Achab Elia zag, zeide Achab tot hem, zijt gij daar, gij die Israël in het ongeluk stort? Wie had Israël in het ongeluk gestort? Elia, omdat hij de straf van God uitvoerde, dat er geen regen was voor 3 jaar lang in het land? Of Achab, die de afgoden was gaan dienen, die een goddeloze vrouw was gehuwd, en die het toegelaten had dat Gods profeten werden uitgemoord? Maar Achab, die kon niet beter doen als Elia de schuld geven van wat er gebeurde in Israël. Hij zei, zijt gij daar, gij die Israël in het ongeluk stort? Want er was al 3 jaar lang geen regen meer. Een hoop droogte, een hoop ellende in het land. Doch hij zeide, Elia zeide, ik heb Israël niet in het ongeluk gestort, maar gij. En uw vaders huis, doordat gij de geboden van de Heere hebt verzaakt en de Baals zijt nagelopen. En dan laat God het toe dat Elia een van de meest krachtige dingen uit zijn leven voor de dag brengt. Er komt een confrontatie tussen Elia en die 450 priesters van de Baal. En God doet Elia zegevieren. Dat die profeten allemaal worden gegrepen. En worden gedood, die valse profeten van de Baal. En Elia is blij, is verheugd, is dankbaar, want hij denkt, nu gaat het veranderen. Nu gaat er een ommekeer komen in Israël. Nu gaat Achab wel luisteren, nu hij dit gezien heeft. Nu gaat Isabel zich wel willen bekeren, nu zij gezien heeft wat er gebeurd is. Maar wat gebeurt er in hoofdstuk 19? Toen Achab en Isabel verhaalden alles wat Elia gedaan had, en hoe hij al de profeten met het zwaard gedood had, zond Isabel een bode tot Elia om te zeggen, zo mogen de goden doen. Ja, nog erger. Indien ik morgen om deze tijd uw ziel niet gelijk zal maken aan de ziel van een hunner. Isabel bedreigt hem. Isabel zegt, jij zult hetzelfde lot ondergaan als wat jij de profeten, mijn profeten van de Baal, hebt aangedaan. En wat doet Elia? Elia die pas de meest krachtige daden zijn leven heeft gedaan, die God zijn glorie van zo dichtbij heeft mogen aanschouwen. Wat doet hij? Toen hij dat had vernomen, maakte hij zich gereed en ging weg om zijn leven te redden. Hij krijgt de vloepers. Hij laat zich intimideren. Hij wordt bang. In vers 4 zien we, hij begeerde te mogen sterven. Hij zei, het is genoeg. Neem nu, Heere, mijn leven, want ik ben niet beter dan mijn vader. Ik heb gefaald, God. Ik ben een niksnut. Ik wil dood. Arme ik. Boehoe. Hij reist verder. En hij komt in vers 9 bij een spelonk waar hij overnachtte. En zie het woord des Heren kwam tot hem. En hij zeide tot hem, wat doet jij hier, Elia? En God stelt niet die vraag, omdat God niet weet wat Elia daar aan doen is. God weet wat Elia daar aan doen is. Maar Elia moest nog inzien wat hij daar aan doen was. En hoe hij zich aan het gedragen was. En daarom vraagt God aan Elia, wat zeg je hier aan het doen, Elia? En wat zegt Elia? Ik heb zeer geijverd voor de Heere, de God der Heerscharen. Want de Israëlieten hebben uw verbond verlaten, uw altaar omvergehaald en uw profeten met het zwaard gedood, zodat ik alleen ben overgebleven. En u trachten ze mij ook het leven te benemen. God zei daarop, treed naar buiten, ga op de berg staan voor het aangezicht des Heren, en zie toen de Heere juist zou voorbijgaan, was er een geweldige en sterke wind die de bergen verscheurde en rotsen verbrijzelde, die voor de Heere uitging. In de wind was de Heere niet. En na de wind een aardbeving, in de aardbeving was de Heere niet. En na de aardbeving een vuur, in de vuur was de Heere niet. En na het vuur het zuizen van een zachte koelte. Zodra Elia dit hoorde, omwond hij zijn gelaat met een mantel, ging naar buiten en bleef in de ingang van de spelonk staan. En zie, er kwam tot hem een stem die sprak, wat doet jij hier, Elia? God laat zijn kracht zien. Elia zit daar in een spelonk. Hij zit daar wat weg te kwijnen, zelf beklag te doen, te zeuren over wat er allemaal slecht is, wat hij allemaal niet gedaan heeft, hoe hij zijn best heeft gedaan, en het is allemaal voor niks geweest, zegt hij. En God laat zien wat hij allemaal kan. Hij laat daar die bergen verscheuren, rotsen verbrijzelen, een aardbeving komt dat, een vuur. En daarna komt stilte. En opnieuw wordt aan Elia gevraagd, wat doet jij hier? En wat zegt Elia in vers 14? Ik heb toch zo zeer geijverd voor de Heere, de God der Heerscharen. Hij herhaalt opnieuw zijn beklag. Ze willen me doden, op het einde van vers 14. En wat is het antwoord dat God hem geeft? In vers 15 zegt God tot hem, keer op uw schreden terug. Met andere woorden, Elia, stop met klagen. Stop met bang te zijn. Stop met niet bezig te zijn met het werk dat ik u heb gegeven. Keer op uw schreden terug naar de woestijn van Damascus. En als gij daar gekomen zijt, dan zult gij Hazael zalven tot koning over Aram. Voort zult gij Jehu, de zoon van Nimzi, zalven tot koning over Israël. En Elisa, de zoon van Safat uit Abel-Mechola, zult gij zalven tot profeet in uw plaats. Wie dan aan het zwaard van Hazael ontkomt, hem zal Jehu doden. En wie aan het zwaard van Jehu ontkomt, hem zal Elisa doden. Doch ik zal in Israël 7000 overlaten, alle knieën die zich niet gebogen hebben voor de Baal, en elke mond die hem niet heeft gekust. Wat zei Elia? Maar God, ik zit hier alleen. Ik ben de enige. Ik ben de enige die is overgebleven. En iedereen heeft u verlaten. Wat zegt God hem? Elia, dat klopt niet. Er zijn er nog die mij lief hebben. Er zijn er 7000 die ook in Israël leven. Die ook in die omstandigheden leven. Die ook zo te lijden hebben. In de zware tijden, omwille van de goddeloosheid van mensen. Maar zij hebben zich niet gebogen voor de afgoden. Zij hebben de afgoden niet gekust. Zij hebben niet meegedaan met de goddeloosheid van de rest. Elia moest leren dat geloof volhardt daar waar ons verstand soms wil opgeven. Elia moest leren dat, hoe slecht het soms ook is, hoe slecht mensen soms ook kunnen zijn, hoe slecht gelovige mensen soms ook zijn, dat is voor hem geen reden om op te geven. God zou afrekenen met de onrechtvaardigheid van de goddeloze Israëlieten. God zou afrekenen met hen die een schijn van godsvrucht hebben en de kracht daarvan verloochend hebben. Maar Timotheus, daarentegen, hij moest blijven luisteren naar de woorden van Paulus. Hij moest blijven kijken naar het goede voorbeeld van Paulus, naar zijn wijze van doen, hoe hij het lijden blijmoedig heeft aanvaard. Dus wat is de conclusie van de les van vandaag? Je bent ofwel de ene ofwel de andere. Je bent ofwel degene die Paulus bedoelt, die de zware tijden veroorzaakt, die wel godsvruchtig is, uiterlijk, maar innerlijk, en de daden laat een heel ander beeld zien. Of je bent diegene die volhardt in het goede, en die blijft trouw aan het voorbeeld en aan de woorden van Jezus Christus. Maar Paulus zegt, alle die in Christus Jezus godsvruchtig willen leven, die zullen vervolgd worden. Dus laat dat u niet intimideren. Als slechte mensen slecht doen. Als mensen die alleen slecht doen, maar nog erger worden. Als mensen zeggen, we zijn christen en ze willen graag geleerd worden en ze laten zich maar leren, maar daar komt geen ommekeer in dat leven. Mensen die verleiden en die zich graag laten verleiden, laat u daar niet door intimideren. Blijf bij wat u geleerd is, zegt Paulus tegen Timotheus in hoofdstuk 3, vers 14. Blijf bij wat u geleerd en wat u toevertrouwd is. Wel bewust van wie gij het hebt geleerd. Vers 15. En dat gij van kindsbeen af de heilige schriften kent. Van kindsbeen af de heilige schriften kent. Die u wijs kunnen maken tot zaligheid. Wat kan u wijs maken? Niet uw eigen wil. Niet uw eigen gevoel. Niet uw eigen gedachten. De schrift kan u wijs maken. Tot zaligheid. Door het geloof in Christus Jezus. Elk van God ingegeven schriftwoord is ook nuttig om te onderrichten, om te weerleggen, om te verbeteren en om op te voeden in de gerechtigheid, opdat de mens Gods volkomen zij, tot alle goed werk volkomen toegerust. Ik wil u uitdagen dat je de komende weken gaat nadenken over die woorden die we gelezen hebben en dat je die woorden eens gaat opzoeken. In een woordenboek. En dat je je eigen leven gaat onderzoeken. Ben ik iemand die zelfzuchtig is? Ben ik iemand die geldgierig is? Ben ik iemand die een pokker is? Die vermetel is? Die een kwaadspreker is? Die mijn ouders ongehoorzaam is? Die ondankbaar is? Onheilig, liefdeloos, trouweloos, een lasteraar, onmatig, onhandelbaar. Afkerig van het goede, verraderlijk, roekeloos, opgeblazen. Meer liefde voor genot dan voor God. Ben ik zo iemand? En misschien niet in alle, maar in elke. En sommigen, weet dan dat jij een veroorzaker bent van zware tijden onder uw broeders en zusters. En bekeer je daar dan van. Zijt jij dat niet, maar word je ontmoedigd door mensen die zo doen, laat u daar niet door ontmoedigen. Houd goede moed. Amen.